kunstenaar, muzikant, componist, wat ben je eigenlijk?
Dat weet ik zelf ook niet.
Nee?
Ik ben Tom America vooral, ja.
Ja, maar je hebt toch wat je doet,
maak muziek,
een naam gegeven.
Ik zit erg in de muziek, dat wel. Maar er ligt toch heel veel bijvoorbeeld beeldende kunst onder, het gevoel van beeldende kunst, film.
Ja, want waar heb je ons mee toegenomen?
Ja, dat is
de plek
een soort,
waar we nu zitten?
Een soort baarmoeder van mij. Dit is het tweede academiegebouw in Tilburg waar ik gestudeerd heb. Eerst was aan de Tivolistraat, de barakken van de
academie. En wat studeerde je?
Eigenlijk tekendocent. Hè? Katholieke leergangen was dat toen nog. Maar het is ook echt een academie waar je de hele dag met kunst bezig was. En nu zitten we in het tweede gebouw, wat ik nog steeds een fantastisch gebouw vind.
Ja.
En waar ik ook heel vaak opgetreden heb, hè? Op de Lucasfeesten. Dus heeft een meervoudige herinnering eigenlijk voor
me. Maar het is eigenlijk bijzonder dat je dan tekenleraar of beeldende kunst en dan muziek gaat maken.
Ja, niet, want je moet bedenken dat heel veel academisch mensen in hun buik rond hebben lopen die het eigenlijk niet zo goed weten. En die willen dit niet en dit niet en dan gaan ze maar naar de academie toe.
Ja.
En
jij wilde al van tevoren muziek maken?
Nee hoor.
Oh, dat niet?
Maar dat broeinest waar je dan in komt, daar rommelt het. En daar is dat eigenlijk, ja, toch wel, ik zou niet zeggen wakker gekust, maar wel in ieder geval zwaar een turbo opgezet. Van, hé, dat is leuk. En mensen kijken naar je. En je hebt de macht over je instrument. En je kunt samen met mensen iets doen en zo.
En die gang naar die academie, werd dat van huis uit gestimuleerd? Want je ouders, je vader deed iets heel anders, geloof ik.
Ja, zeker. Waar middenstanders.
Ja.
Maar die hebben mij gelaten.
Geen onvertogen woord van wat ga je nou toch in godsnaam doen?
Mijn vader heeft ook mijn studie betaald en
of
zo.
Geen boterham mee verdienen of wat dan ook.
Nee, die hebben me echt. Maar misschien was ik ook wel dwingend genoeg of zo. Ik wist gewoon erg goed dat ik dit wilde.
Ben je een dwingend iemand?
Ik denk het wel, ja.
Ja.
Als ik iets.
Maar voor jezelf of voor anderen?
Ik denk ook wel voor anderen, ja. Ik kan ook echt wel soms dat ik denk, dat was nou echt vervelend zoals je dat deed.
Mm.
Daar ben ik me dan ook regelmatig wel bewust van. Maar nee, ja, ik denk het wel. Moet ook wel, als je bandjes wil, leiding geven aan bandjes en die naar Berlijn of zo toe willen sleuren.
Ja.
Dan moet je toch op een gegeven moment soms iets doorduwen.
Ja, ja, ja. TPJ Amerika?
Katholiek, hè? Thomas Paulus Johannes.
Thomas Paulus Johannes.
Ja.
Heb je nog iets van dat geloof ook behouden ooit?
Ja, ik ben natuurlijk een doordezende katholiek. Ik heb alle gangen door.
Ja, maar goed, heb je dat niet achtergelaten in Limburg of in Valkenburg?
Ik vind katholicisme erg veel voor te zeggen. Natuurlijk alle randverschijnselen van gefrustreerde mannen die seksuele oprispingen hebben. Zo, dat is natuurlijk verschrikkelijk. Dat celibaat zou meteen afgeschaft moeten worden. Mm. Maar bijvoorbeeld het begrip barmhartigheid vind ik een schitterend begrip.
Ja.
Dus, en de drum en dran, de dingetjes in de mis en zo'n kerkgebouwen en zo.
Maar geloof je het ook nog daadwerkelijk allemaal?
Nee, natuurlijk niet. We zijn toch met raketten door de stratosfeer heen gegaan en nou, daar was geen zetel met God erop en al die dingen was niet te ontdekken. Dus,
Maar waarom boeit het jou dan nog steeds?
Omdat ik ben in dat badje gelegd sowieso, dus het is mijn herkomst. Maar ik vind er ook dat de andere wang toekeren en zo, dat soort theorieën.
De symboliek erachter.
Nee, maar dat is ook een mooie.
Wat de betekenis
erachter. Dat ik niet zwelgend in agressie een ander in mijn verhaal wil trekken. Maar dat een ander ook een verhaal kan hebben. En ik denk dat dat wel in het katholicisme in ieder geval toch deels terug te vinden is. Dus die mildheid, die spreekt mij wel aan, ja.
Hey, je bent laatst 70 geworden.
Zeker.
Ja. Ja. En als je nou terugkijkt en vooruitkijkt, laten we eerst maar eens terugkijken. Hoe kijk je tegen de eerste 70 jaar aan?
Met grote tevredenheid eigenlijk. En vooral ook hier in dit gebouw weer zittend. Dat ik denk, het is me toch gelukt, want ik kan niet veel. Hè. Ik ben maar heel beperkte talenten.
Ja, daar koketeer je ook vaak mee. Hè? Dat je
ja,
niet
ik constateer het gewoon. Want het is
natuurlijk maar anderen constateren iets anders.
Ja, maar ik zit natuurlijk in mezelf, dus ik kan het beste zien. Hè? Hoe weinig ik. Als je ziet hoe.
Nou ja, dat is maar de vraag of je dat dan het beste kan
dat
zien.
Dat is waar.
Hè?
Nee, dat is het punt. Maar ja. In ieder geval, nee, maar ik ben ergens.
Je hebt ook voor de koning opgetreden. Hè? Dat is niet omdat je niets kan.
Nee, dat is ook zo. Maar dat is ook. Mijn noeste arbeid is dat ontwikkeld. Dat ik dus, hè, want ik heb hier bijvoorbeeld gestaan op een Lucasfeest met een van mijn bandjes. Het had een compositie gemaakt, ik geloof met 30 of 40 akkoordwisselingen erin. Met andere akkoorden steeds en zo. En het nummer duurde 4 of 5 minuten. En halverwege was ik het kwijt. Ik wist niet meer waar ik zat.
Oh, akkoordenwisselingen. Dat zei niet dat je 40 akkoorden kende. Nee, dat dacht ik even.
Maar het waren wel heel veel akkoorden. Maar het was veel te moeilijk voor mijn kleine ontwikkeling tot dan toe.
Ja.
Dus, maar goed, ik ben heel tevreden.
Ja, maar je kan niet zoveel, zeg je zelf. Maar met datgene wat je kan, daar kan je toch iets mee.
Nou, daar heb ik, en dat is met dank ook aan die studie hier op de academie. Ik heb wel geleerd om met weinig heel noest aan de gang te gaan en heel veel vragen te stellen. En dat heeft me wel gebracht waar ik nu ben.
En welke vragen stelde je dan?
Wat is dit eigenlijk wat ik aan het doen ben? Wat wil ik eigenlijk? Wat wil ik? Ja, dus als je begint met in de punktijd, oké, dan is een zwembad wat al klaar is, de punk. Maar je kunt meedoen, want je hoeft niet veel te kunnen. Dus ja. Goed. Ja. En dan, maar ja, na een tijd denk je, ja, dat, sowieso raakte mijn stem kwijt door het geschreeuw. Dus ik was volkomen als een wilde man bezig met mijn eigen beperkingen. En dan ga je nadenken, ja, maar dit is helemaal niet precies wat ik wil. En ja. Zo, op een gegeven moment laat je het Engels achter je.
Maar is dat een geplaveid, nou geen geplaveid pad, maar is dat een van tevoren bedacht pad
nee,
geweest?
Nee, natuurlijk niet.
Nee, het is een ontdekkingstocht.
Als een muis die in een pakhuis zit en, ja. En denkt, waar is het lekkere spul?
Ja.
En zoeken.
Ja, ja, ja. Hey, en nu nog, hè? Want ik bedoel, na de 70, hoe kijk je daar eigenlijk naar?
Nou, ik moet zeggen, ik verheug me eigenlijk op het levenseinde. Dus dat maakt me, ik ben helemaal niet bezig met, oh, dadelijk ben ik er niet meer nee. Of zo.
Waarom verheug je erop?
Nou, dat je ook, dat dan een keer over is of zo. Dat leven is natuurlijk superleuk. Tenminste, zoals ik het geleefd heb, daar kijk ik echt met heel veel plezier op terug. En ook naar vooruit. Ik vind het ook helemaal niet erg om problemen mee te maken. Dingen tegen te komen die je eigenlijk helemaal niet snapt. En daar waar je ook niet van weet of je kunt oplossen. Vaak kun je ze oplossen. Gewoon tijd. Goed opletten. Maar ik...
Heb je veel mensen ontmoet die zich verheugden op het levenseinde? En ben je daar ook bij geweest bijvoorbeeld?
Nou, ik heb wel... Niet mensen die zich erop verheugden. Maar ik heb Jan Nijkens te graven gedragen. Ja. 100 jaar geworden. Ja. In zijn slaap overleden. Ja. En zo... En ik was bij die bijeenkomst in de Elkerlijk in Hilvarenbeek. Dat had iets feestelijks. Ja, Jan heeft gewoon een geweldig goed leven gehad.
Ja, ja, ja.
En ik was niet jaloers, want ik vind jaloers een... Ik geloof niet dat ik heel snel jaloers ben, maar wel bewonderenswaardig. Jee, Jan, waar had jij een goed leven geleid eigenlijk? Wat heb je daar goed gedaan? Nou, op die manier. Dus,
Is dat Brabants van Jan Nijkens bijvoorbeeld? Ben je ook richting daar naartoe getrokken? Ben je van Limburger Brabander geworden?
Nee hoor, ik ben een Limburger.
Blijf je
ben een katholieke corrupte Limburger.
De Jos van Rij van Tilburg.
Ja, ja.
Waarom noem je het corrupt?
Heb je wel eens de biecht gehoord? Ik bedoel, je kunt alles reelen en dealen. Dat is een ingebouwde reel en deal machine. Ja, ja. Als je nou echt de ernstigste zonde, die kunnen ze daar geen... Maar dan met die weesje groetjes en die onze vaders die je dan moest binnen.
Hup.
En dan was het
vanaf.
Goed, dan kon je wat doen. Dus
daarom behoud je dat Limburgse nog even.
Nee, ik geloof dat je in je eerste pak een beetje 20 jaar, daar worden gewoon je fundamenten gelegd. En die moet je eigenlijk niet meer ontkennen. Ja, en daarna gebeurt natuurlijk een heleboel anders. Ik bedoel, ik heb gecomponeerd op Chinees en op Spaans en op allerhande dialecten. En op Italiaans en Frans en zo. Maar dat wil niet zeggen dat ik geen Limburger meer ben. Maar ik heb ook ik heb best wel veel dingen rondom Valkenburg gedaan. Ja. En Ode aan de Kouberg heb ik bijvoorbeeld gemaakt. Vierdelig. Ja. Ja. Zeker. Maar goed, nee, dat zijn mijn roots.
Maar goed, je bent wel naar Tilburg gekomen om hier te studeren aan de academie. Wat betekent Tilburg voor jou? En dan misschien toen je er kwam en toen je er aan de slag ging. En op dit moment, zit daar een verschil tussen?
Ja, enorm. Het was een wonder. Hè? Nee, Tilburg is een wonder. Ik ben hier gekomen en ik kwam dus uit Limburg. Ik ging uit voordat ik hier kwam in Maastricht en zo. Nou, vond ik wel.
Maar het was een wonder, zeg je?
Ja, dat ga ik uitleggen.
Oh ja, ja, ja.
Maastricht was een geweldige, leuke uitgangsstad. Boegondies en gewoon leuk volk. Ja. Van alles te doen. Kom je in Tilburg terecht in 1968. Alles failliet. Bakstenen. Mensen keken met de neus naar de grond. Heel deprimerende sfeer hing hier. Dus ik denk, oh jee, waar ben ik verzeild graag. En ik mocht niet verder dan deze stad. Want meer dan
nooit. Ouders.
Ja, vanwege het katholicisme. Hè? Dus het was katholieke academie. Ja, 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 ja. Ja. Oh, mocht niet naar Amsterdam of zo. Zij betaalden. Ja,
oké. Okay. Oh, ja.
Maar ik was al lang blij dat ik naar een academie mocht.
Ja, 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 ja.
En toen zijn wonder op wonder is er eigenlijk gebeurd dat die stad zich enorm ontwikkeld heeft. Een van de wonderen is bijvoorbeeld dat de vulpoepers hier in begin 80e jaar met z'n allen naartoe zijn gekomen. En hier dus de Egelantier gestart hebben, een drukkerij gestart hebben, een videobedrijf gestart hebben. En de Noordlicht zagen dat die oude bioscoop, dat ze daar concertzaal van konden maken.
Uiteindelijk 013. Het is
en dat is 013 geworden. En zo kun je maar doorgaan.
Ja.
En je ziet nou dus jonge mensen die hier echt een boterham verdienen met een laptop op een tafel. En allerhande dingen doen op communicatiegebied, op videomontagegebied, op websitebouwgebied. En die boterhammen kunnen hier verdiend worden. In mijn tijd moest je weg eigenlijk.
Maar is dat dan specifiek Tilburg? Want ik bedoel, in 1968 zag de wereld er gewoon anders uit. En,
ja, maar dit, hier is een sfeer dat er hele leuke makers, die blijven hier hangen. Jeroen de Leijer, Goomba en dat soort mensen, die trekken niet weg. Paul van Kemenade, de saxofonist. Dus er is hier een klimaat wat prettig is en wat ook heel goed geworteld is.
Maar dat is toch maar eigenlijk een heel klein gedeelte van de inwoners van Tilburg die daar mee van doen hebben of die daar toe behoren.
Ja.
Want het is ook een arme stad. Het is een.
Ja, maar dat vind ik net leuk.
Een stad waar 16% van de mensen onder een bepaald niveau van een armoedegrens leven. Het is echt een afschuwelijk lelijke stad in een aantal opzichten.
Ja. Ja. Ik vind Tilburg is geworteld. Dus de mensen hebben geen capsones. Ze rijden ook niet allemaal in foute Porsches rond en zo. Zijn op weg naar de volgende. Nee, allemaal, hè, zeg ik. Ik vind hier een goede menselijke maat zitten in deze stad. En dat geeft mij een prettig gevoel. En de lelijkheid. Ja, je kunt bijna zeggen, wat is schoonheid? Bijvoorbeeld Parijs is een prachtige stad, maar dat is gewoon een politiestaat. Ja, dat is een soort Efteling. Amsterdam ook. Daar kun je bijna bij het station kun je gewoon kaartjes trekken of kaartjes kopen omdat je de stad in mag. Want dat is zo'n mierenhoop aan toeristen en zo. Ja. Hier is een ontzettend menselijke maat en die bevalt mij zeer. Het is ook niet te duur, de stad, om te wonen of zo. Dus op allerhande manieren kun je hier prettig je leven leiden. Ja. Alles is er. Er zijn alle soorten van dingen die je nodig hebt als je bijvoorbeeld in mijn vak zit. Ook kennis, hè? Kennis over hoe je een subsidie aan moet vragen, of hoe je bepaalde dingen. Om de hoek zijn er altijd weer mensen die waar je een vraag aan kunt stellen en die het antwoord weten.
Hey, als je nou eens kijkt naar de andere kant van Tilburg, hè? Bijvoorbeeld naar het centrum en naar allerlei winkelketens die daar weer neerstrijken. Ontwikkelingen van de lokhal, van de spoorzone en dat soort zaken. Ben je daar net zo enthousiast over als het arme gedeelte van de stad?
Nou, ik vind
en de lelijkheid?
Wat er gebeurt met het stadhuis en bijvoorbeeld met de Primark daarnaast verschrikkelijk. Als we gewoon met een tengels af moeten blijven. En de Primark vind ik een vloek van een gebouw. Vind ik een afschuwelijk gebouw. En vooral die theorie van het winkelrondje. Dat vind ik belachelijk. We zitten in de 21ste eeuw. Er komen hele nieuwe vormen aan. Juinen. Hè? Juinen, de uitvinding van Cotambi, is afgelopen. Juinen is dood.
Dat snap ik niet. Wat is Juinen?
Nou, Juinen is eigenlijk de koopgoot. Hè? Het idee van dat er een soort straat in alle. Een uniforme straat in alle plaatsen in Nederland is, waar je dus de blokkers en de zeemans en zo vindt.
Ja. En alles ziet er hetzelfde uit.
Ja, dat is dus tweede helft.
Was dat Juinen? Dat heb ik nooit ervan begrepen.
Ja, dat is gewoon
de burgemeester.
Ja. dat is dus het identieke stukje wat in elke plaats was. En waar die ketens en zo zich dan een plek vonden. Ja. Dat is voorbij. Er komen veel complexere en veel vloeiender vormen. Ja. En als hier nou in deze stad, die eigenlijk best goed is in dingen ontwikkelen. Als dan bestuurlijk wordt gezegd, nou we gaan nou eens even helemaal het winkelgebied.
Maar zijn we dan strijdvaardig genoeg geweest om dat bijvoorbeeld tegen te houden? Of, hebben de kunstenaars of hebben zij hun stem wel doen laten gelden?
Nou, of er zijn ze grote inspraken onder. Drie avonden in het stadhuis. Ben we alle drie geweest. En daar hebben mensen zich echt erg opgewonden over die plannen die er lagen. En dus gewoon gegaan zoals ze het voorgebakken hadden. Terwijl ze uitgebreid gewaarschuwd zijn. Een van de waarschuwingen is, als je een lelijk gebouw neerzet, dan staat het er wel 30, 40, 50 jaar. Staat daar een lelijk gebouw. Nou, de Primark is een prachtig voorbeeld van, het is, vind ik, een lelijk bedrijf en het is een lelijk gebouw.
Ja.
Zonde.
Hey, en Lokhal bijvoorbeeld?
Dat is natuurlijk
de bibliotheek.
De spoorzone wordt wel duidelijk hoger ingezet. Ik geloof Francine Hoebe heeft de Lokhal ook. Dat is natuurlijk een naam.
Ze heeft het binnengedeelte ontworpen. Ja,
dat is toch
een enorme naam. Kano, zeker.
Dus dat is zorgvuldig gedaan. En het is ook je kunt zeggen, een biep moet stil zijn. Dat is een punt. Maar dit is een biep met ruis. Maar ik zie ambitie en ik zie keuzes die gemaakt zijn. En ik zie lef ook. Je kunt er ook van alles op aanmerken. Veel te onrustig en zo. Maar toch wat er bovenuit stijgt, dat bevalt me. Ja. Dat vind ik goed.
Volg je nog het huidige muzikale klimaat van Tilburg?
Nauwelijks eigenlijk.
En waarom niet?
Ja, weet je, ik luister ook bijna niet meer naar muziek of zo. Tenminste, niet. Ik heb een jazz radiostation wat ik altijd op heb staan. Ja. Als ik het mag opzetten van mijn echtgenote. Maar goed.
Okay.
ik heb mijn rugzakje zit eigenlijk wel vol met allerhande invloeden en dingen die ik uitgezocht heb. Dus ik ben eigenlijk wel wat dat betreft aangekomen op de plek waar ik volgens mij hoort te zijn.
En wat komt er nog uit het rugzakje dan?
Nou, ik ben nu bezig met een groot project met Delphine Lecomte, de Vlaamse poet Modi, de stoute dichter, die geweldig mooie poëzie schrijft, die ik trouwens ontdekt heb hier in Tilburg. Zij trad hier op en ik wist meteen, dit is ze.
En waarom heb je voor haar gekozen?
Omdat ze alles heeft. Ze heeft prachtige teksten die zo stout zijn en zo tegen dat ze formuleert, beter dan John Lennon bij wijze van spreken. Ze heeft een hele goede stem, ik doe alles met haar stem. En ze is heel ritmisch, ze is heel muzikaal. Het is verschrikkelijk mooi materiaal om mee aan de slag te gaan. En het is gewoon zeer afwijkend in haar affront. Hè. Het gaat moord en doodslag, alcoholisme, verkrachting, ruige seks en zo.
Dat trekt jou aan?
De effectiviteit.
Je komt over als een nette man in ieder geval.
Ja, maar mijn donkere krochten, die heb ik niet aan mijn neus hangen. Ja,
en die vind je daar misschien wel.
Nee, maar ik vind het werk kwalitatief zo goed.
Ja.
Dus ik ben absoluut niet Delphine Lecomte. Nee. Maar ik
had je het willen zijn? Had je het willen zijn?
Nee, dat is helemaal niet aan de orde. Ik heb ook Jan Hallo op muziek gezet. En ik ben ook absoluut niet Jan Hallo. Maar ik vond zijn werk al van heel vroeg af aan zo verschrikkelijk ontroerend.
Je trouwens dan de mens en zijn werk los van elkaar? He, want over Jan Hallo kan je van alles vinden. Misschien over Delphine Lecomte ook.
Nee, want ze doen een snaar bij me trillen. Dus er komt iets bij me binnen wat ook ik ben. Het is geen truc of zo. Van, laat ik dit maar eens nemen, want dan ben ik lekker controversieel. Nee, ik ben er diep van overtuigd. Ja. Dit is geweldig werk.
Ja. Nee, maar daarom zeg ik van, ik bedoel, voor zover ik weet, Jan Hallo zat wel eens aan kinderen. Of die had in ieder geval een zware behoefte daaraan.
Ja.
Delphine Lecomte zou je kunnen zeggen, is een alcoholiste. Of,
Dus, ze wil het liefste hoer zijn, bijvoorbeeld.
Oh, dat nog.
Ja, ook
nog.
Nee, zeker. Ja. Schrijft ze ook over.
Ja.
Ze heeft, ik weet, 3 bundels geleden, ze ook zei, in deze bundel zitten slechts 7 blowjobs.
Ja.
Dat soort dingen. Ja. Dan zou ik kunnen zeggen, koketeert ze mee, maar het zijn toch werkelijkheden.
Ja, maar jij koketeert er niet mee.
Nou, ik noem het nou, dus je zou kunnen zeggen, ik koketeer er ook mee. Want het zijn natuurlijk grappige dingen. Het verhaal schiet op als je zoiets...
Ja, nou ja, ik bedoel, het is ook wel moedig om juist dat soort artiesten of dat soort schrijvers of dichters aan te pakken. Als ik het zo mag zeggen.
Dat is voor mij geen enkele keus. Ligt dus, hetzelfde met Hanlo, ik wist ook dat hij pedofiel was en dat hij controversieel was.
Ja.
Maar hij heeft mee van de mooiste liefdespoëzie van de 20e eeuw geschreven in Nederland.
Ja.
Dus, en daar ging het mij om.
Ja. Hey, want je schreef vroeger zelf ook teksten.
Ja.
Daar ben je helemaal mee gestopt.
Hele onhandige teksten, ja.
En waarom ben je daar?
Ik vond mezelf niet goed genoeg. Nee. Ik vond mezelf, dus ik wist wel wat goed was. En ik wist ook dat ik het liep nooit. Ik kon wel een idee hebben, zo voor een refreintje en dan een coupletje. En daarna wist ik het niet meer. Schiet niet op.
Ja.
Dus maakte ik dingen met 5 woorden ook.
Ja. Oh, ja. Oh, dat was
ongelooflijk
was
of zo. Ja, dat is 5 woorden. Dus, dat kon ik heel goed aan.
Ja. Ja, dus het was gewoon omdat je niet meer wist te bedenken dan dat.
Ja,
dat
absoluut.
Je dat soort teksten
ik had
maakte.
Een snelle writersblok. Ja.
Ja, ja. Ja. Want wat je er nu aan toevoegt is de muziek, de arrangementen, de melodie. Of wat voeg je aan die artiesten toe? Aan Jan Hallo kunnen we het niet meer vragen. Maar wat vindt Delphine Lecomte er bijvoorbeeld zelf van?
Oh, die is heel grillig. Dus die heeft al een keer of 7... uit haar leven geschopt. Maar dat is gewoon de toon van Delphine. Dus ik kan er ook van genieten. Ik snap dat. Ik denk dat ik snap wat dat is. Een complexe persoonlijkheid. Nou, dat was Rambo ook. Of dat was Bukowski was ook.
Ja. Nee, maar ze zegt niet van, goh, nou, ik vind het echt heel mooi.
Jawel.
Heel mooi wat je maakt.
Nee, ik laat altijd eerst zo. En dat is altijd... altijd gewoon dat ze duidelijk ermee instemt en zo.
Waar nemen jullie eigenlijk op?
In de auto? Ja.
Hey.
Want haar muze, haar minnaar, Omer, de oude kruisboogschutter.
Oude kruisboogschutter?
Kruisboogschutter. 85,
nu maak je de luisteraar nieuwsgierig.
Maar die was op een gegeven
moment... Het wordt steeds bizarder.
Ja, maar die was op een gegeven moment jaloers op mij geworden.
Hij is 85 en jaloers op jou.
Hij was jaloers
omdat
op
jij
mij.
In de auto met Delphine Lecomte haar
nee. En toen mocht ik niet meer bij haar thuis komen.
Oh.
Dus ik neem haar altijd illegaal op. Of ik nam, want ik heb eigenlijk is het nou gesloten. Ik heb 14 gedichten opgenomen.
Ja.
En dan ging ik iedere keer naar Brugge en dan gingen we wandelen bij Blankenberg. Maar na afloop van de wandeling... Dan nam ik weer een paar gedichten naar keuze op in de auto. En dat is een akoestische mooie ruimte.
Ja.
En zo'n recordertje als jij hebt, had ik ook. En dat was altijd in één keer goed ook. Dus grote dichters die hebben en een sterke toon. Zij heeft een hele sterke. Remco Kampert heeft dat bijvoorbeeld ook. Ja. Reve heeft dat ook. Ja. Ja. Die hoeft niet. Gerard doet het nog eens 7 keer. Dat is gewoon meteen goed.
Ja, die heeft gewoon ook een hele mooie stem.
Ja, en Delphine ook een hele mooie stem. Ik vind echt op wat zijn mooie. Lou Reed bijvoorbeeld, hè? Zijn mooie stem. Ja. Klopt heel goed bij prachtig. Dat semi-Pallando-achtige van hem. Hè? Ja. En dat heeft zij dat ook in Lou Reed, maar zij heeft een stem die staat.
Ja.
En ze heeft ook een hele vlakke voordracht. Dat ik zei, Delphine, dat is wel dat monotono bijdraan. Ah wel, Tom, het is sereen. Dus ik had het, en dat is goed, sereen. Ja, en er zit ook heel veel nuance als je goed luistert in die kleine beweging die ze maakt. Ja. Ik kan daar heel lang over vertellen.
Ja, ja. Nou, ga je gang, zou ik zeggen. Nee, wat ik wil nog wel weten, ze heeft het 7 keer uitgemaakt met jou, begrijp ik dan. Hè?
Ja, en misschien wel
wat,
meer.
Wat is nu de situatie? Wanneer komt het uit bijvoorbeeld?
Goed. Ja, nou ja, dat is een van de problemen. Niemand wil het hebben. En dus ik ben aan het zoeken.
Maar de kanalen zijn toch heel makkelijk om dit soort dingen te distribueren?
Ik wil absoluut een cd hebben. Het is een tastbaar ding. Niet zomaar alleen maar op de kende wegen, YouTube en Spotify en zo. Dus er gaat ook een cd komen. Als het moet, breng ik het gewoon zelf uit. Maar ik denk dat hier echt liefhebbers van haar werk, en dat zijn er veel. Liefhebbers van haar werk zeer, zeer geïnteresseerd zullen zijn in wat ik nou doe. Ik heb het ook diverse keer. Ik ben ermee opgetreden en zo. Zelfs in Wimhuis, een kleine comedie heb ik ermee gestaan. Het is altijd een groot succes.
Hey, mogen we een stukje laten horen zometeen? Dus niet nu, maar aan het einde van het gesprek misschien? Dat we daarmee afsluiten bijvoorbeeld. Dat we een beetje een beeld krijgen wat het is.
Ja, dat kan.
Dus dat moeten we nog technisch even regelen. Ja.
Geen probleem.
Veel verschil tussen Vlaanderen en Nederland?
Ja.
Om daar te werken? Of
totaal
om daar,
andere planeet. Totaal andere planeet, ja.
Wat is er zo anders?
Ja, alleen al het sleutelwoord surrealisme, dat kennen we helemaal niet. Denk Nederland, dan denk je toch aan koele zinnen, gehakte zinnen, zelfs bij Wolkers. In Vlaanderen is het kookt de pan veel meer over.
Hoe kan dat? Je hebt het ook over Marguerite en zo. Dat is natuurlijk het bekendste voorbeeld, denk ik, van het surrealisme.
Ja, maar
wat zijn de andere voorbeelden?
Ensor vind ik een heel belangrijk voorbeeld. Ensor is in feite een eind-19e eeuwse kunstenaar die ongelooflijk avant-garde was. Voorlag op de anderen. Met een diepe, broeierige lading in zich. Dat broeierige, dat is bijvoorbeeld.
Maar kan je het verklaren? Kan je het verklaren?
Ja, ik denk het wel. Ik denk dat er meer in het verborgene gebeurt. Het is een soort hypocrisie. Een deken van hypocrisie over dingen. Kostschool.
In Vlaanderen bedoel je?
In België.
Ja, of. Het
kostschool gebeuren is daar vele, vele groter en machtiger geweest dan in Nederland. En dat heeft, ik denk, veel innerlijke woede opgeleverd.
Dus mensen moesten veel uiterlijke andere vormen zoeken om toch om iets te vertellen?
Ja, ik denk aan Klaus. Hè? Hugo Klaus. Ik vind hoe Reven met zijn jeugd afrekent, vind ik veel helderder dan bij Klaus. Dan vind ik dat veel. Ja, ik kom maar iedere keer op dat woord broeierig.
Ja.
En ik weet ook dat bijvoorbeeld in het verleden Vlaamse politici, als die dan kritisch bejegend werden, hè, die werden boos voor de microfoon.
Ja,
En die is ook, wie is uw werkgever? Ja. Vroeg ze dan aan de die journalist wel eens even een levensuur maken. Dat was in Nederland wel snel, maar zei, dat moet je niet doen. Dat is veel Amerikaanser, Engels. Wij zijn Engelser, ja. Dat is. En zij zijn meer, dus dat neigt meer naar het Franse.
Ja.
Nee, dat is een enorm verschil. Ja.
Hey, je zegt dat Klaus.
Trouwens, nog even onderbreken. Ja? Oh, ja? Ze maken ook veel betere films. De Belgen maken vele malen betere films dan wat wij doen. En waarom? In Nederland worden films gemaakt voor de handel. Ze moeten succes hebben. En in België maken ze echt zijn er diverse makers, waaronder de gebroeders Dardenne uit Luik, uit Serrain.
Ja.
Die maken films omdat ze gewoon een belangrijke film willen maken. Ja.
Waarom ben ik niet naar België gegaan?
Nou, ik heb toch een auto? Ik heb voor honderd is er niet duizend.
Dat winkelrondje Tilburg wil je even ook nog even lopen. Om je te ergeren misschien wel.
Ja,
hebben mensen ook behoefte aan, hè? Om zich godsdienstig te kunnen ergeren aan iets.
Nee.
Ja, zie je. Hey, je had het over Klaus en Reven die hebben afgerekend met hun jeugd.
Ja.
Heb jij moeten afrekenen met je jeugd?
Nee, want ik heb een hele leuke jeugd gehad.
Ook al? Godverdorie.
Ja, saai.
Waar zit nou de pijn te zeggen?
Nou, dat is toch duidelijk. Ik bedoel, ik doe bijvoorbeeld bijna niks met mezelf.
En hoe bedoel je dat?
Nou, ik zing niet. Ik maak geen tekst. Ik werk voortdurend met het materiaal van anderen.
Maar is dat de pijn? Of,
nee, dus niet.
Nee.
Want ik hoef niet iets uit te schreeuwen van... Oeh, bij mij is het zo fout gegaan. En oh, wat is het leven kloten. Nee,
maar toch heb je wel moeilijke momenten in je leven gekend, neem ik aan.
Vele.
Ja?
Vele, ja. Oh, ja, he,
gelukkig. Ja.
Maar ik schreef nog in mijn Facebook column toen ik 70 werd... dat ik heb een goede relatie met mijn moeder gehad. Ja. Dat was een wijze vrouw. Ja, en als je zo'n jeugd hebt gehad, ja, dus waarin je niet verstoten bent en niet misbruikt bent en niet erkend bent, dan heb je iets af te rekenen. Maar ik heb alleen maar van, ik ga leven in en ook dadelijk weer uit of zo.
Maar wat is het moeilijkste moment in je leven geweest?
Nou, een heel moeilijk moment was bijvoorbeeld de oprichting van Mam. De band tussen mijn derde band, geloof ik, was dat. Dus dat ik moest stoppen met Gaspetti. Mijn stem was kapot. Iedereen zei, ja, dat komt weer goed. Zangles gewoon. En ik voelde, dat komt helemaal niet meer goed. En ik wilde per se muziek maken. Wat moest ik nou gaan doen? En toen heb ik dus een vorm bedacht. Ik zat op de A2, echt. Ik zat letterlijk op de A2. Het was einde lente, begin zomer. Terug van mijn werk in Zeist, waar ik voor de klas stond. In de auto. En opeens zag ik het, Mam. Ik ga Mam met twee dames en twee heren. Ga ik een bandje oprichten met een drumcomputer en zo. En het is allemaal heel anders geworden, maar alleen al de vonk van een idee. Wauw, ja, geweldig.
Maar dat is de artistieke pijn, ja, die je dan had. Hè?
Ja.
Maar de persoonlijke pijn in je leven, wat is daar het moeilijkste geweest? Het moeilijkste moment?
Ja, schiet me... Ja, er zijn natuurlijk legio momenten. Ik weet nog, onze tweede zoon, Ingmar, toen die geboren werd, dat hij... verkouden werd in de eerste 3 weken. En opeens kreeg hij een hoes als een bouvier, een blaffende bouvier. Kindje, ja, van 3 weken. Ja. Hij werd paars en zo. Ja, ja. En we gingen naar de huisarts en die zei, ah joh, druppeltje, dus gewoon verkoud, gaat over. Ja, hij vertrouwde het voor geen cent. En toen hebben we een goede vriend gebeld, die notabene dierenarts is. En die zei, als je dit niet vertrouwt, nu naar de EHBO rijden. We zijn naar de EHBO gereden. En daar keek iemand naar. Was overigens een buitenlandse assistentarts. Pools of zo was, sprak gebrekkig Nederlands. En ik voel het nou weer. En hij moest meteen naar de intensive care. En daar is hij gered, want hij had het RS-virus. Dat kan dodelijk zijn in het eerste half jaar. Ja. Voor zuigelingen.
Ja.
En ik weet, ik schoot meteen vol toen ik merkte dat die assistentarts het zag. Ik stond
wat
meteen te janken.
Wat het was.
Ja, die zag gewoon, dit is heel ernstig. En het kindje is toen er doorheen gesleurd. Hij moest het, nou ja... Dat was een enorm emotioneel moment. En, ja, en ook schitterend om te zien dat het wel opgelost is toen. Ja, ja. Dat is fantastisch.
We gaan nog 1 keer terug naar Tilburg.
Ja.
Wat zijn de grootste Tilburgers voor jou?
Ja, ik vind Goomba geniaal.
Ja.
Ik ben een enorme fan van Jeroen de Leijer. Vind ik dus. Ze zijn allebei beeldende mensen. Ik vind Nico Langenhuizen heel belangrijk. Wat hij in de 80e jaren heeft gezet. Dus die jazz die hij helemaal tegen de keren ontwikkeld heeft. Dat hij daar een structuur bij gelegd heeft. Dat hij het stafje ook overgegeven heeft naar Paul van Kemenade. Daar is Paradox uit voortgekomen.
Ja.
Alle mensen die daar een klein aandeel in namen. Om dat mogelijk te maken. Om dat pand aan te kopen en
ja,
zo.
Ja.
Ja, zo'n leuke stad was dit.
Ja. Was?
Ja, is.
Maar is.
Laat ik zeggen, nu zijn er heel veel dingen af. Ja. Maar dit gebouw, ja, dat dit gered is. Ja. Dat ze af willen breken.
Ja.
En er zijn gewoon... 5, 6, 7 personen zijn opgestaan en die zeiden, nou, dat gaat niet gebeuren.
Ja.
Heerlijk.
Ja. Hey, Bomkast in de Kunsten. Hè, zo heet de podcastserie die we voor Omroep Tilburg aan het maken zijn. En dan mag jij 1 iemand uitkiezen waarvan jij zegt, Pieter, die moet je echt interviewen. Want daar kan je eigenlijk niet omheen. Wie zou dat moeten zijn?
Nou, neem de man van de het Cenakel maar, Jacques de Brouwer. De architect die die twee flats met het gezicht naar 1 kant aan de rand van Tilburg, ja, als poortwachters heeft neergezet. En er zit zoveel ideeën achter. Ik heb met hem daar ooit uitgebreid over gesproken.
Okay.
Doe hem maar.
Oké, okay, gaan we doen. Dankjewel in ieder geval voor het gesprek.
Graag gedaan.
Ik haat je op deze bus. Ik haat je fierheid en je kleinheid. Ik haat je kolonialistische verleden. Ik haat je gematigdheid met drank. Ik haat je zelfgenoegzaamheid over je gematigdheid met drank. Terug thuis haat ik je nog meer. Ik haat de kneuterige kantdoekjes die je op de tafel hebt gelegd. Ik haat het talentloze stilleven dat je als 12-jarige hebt gemaakt. Ik haat je kanarie, ik haat je radio, ik haat je looppoeder. Ik haat je broodrooster, ik haat je scheerschuim, ik haat je douchekop.